Doet hij het? Kijk, hier. Ah. We gaan samen lezen. Johannes hoofdstuk 6. Zijn er even bij? Daar gaan we. Ja? Wie doet de PowerPoint hier? Daar is hij. Daarna vertrok Jezus naar de overzijde van het meer van de zee van Tiberias in Galilea. En hem volgden een grote schare, omdat ze de tekenen zagen die hij aan zieken verrichtte. En Jezus ging de berg op en zat daar neder met zijn discipelen. En het Pascha, het feest der Joden, was nabij. Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat er een grote schare tot hem kwam, zeide hij tot Filippus: waar zouden we broden kopen dat deze kunnen eten? Maar dit zeide hij om hen op de proef te stellen, want hij wist zelf wat hij doen zou. En Filippus antwoordde hem: 200 schellingen brood is voor deze niet genoeg, als ieder een kleine hoeveelheid zou krijgen. En een van zijn discipelen, Andreas, de broeder van Simon Petrus, zeide tot hem: hier is een jongen die 5 gerstebroden en 2 visjes heeft, maar wat betekent dat voor zoveel? En Jezus zei: laat de mensen gaan zitten. Nu was er veel gras op die plek. De mannen gingen dan zitten ter getale van omstreeks 5000. Jezus dan nam de broden, dankte en verdeelde ze onder hen die daar zaten, evenzo van de vissen die zoveel ze wensten. En toen ze verzadigd waren, zeide hij tot zijn discipelen: verzamel de overgebleven brokken, opdat niets verloren ga. Zij verzamelden die dus en vulden 12 korven met brokken van de 5 gerstebroden die overgeschoten waren nadat ze gegeten hadden. Toen dan de mensen zagen welk teken hij verricht had, zeiden ze: deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zal. Weet je, dit is zo'n overbekend geschiedenis. De geschiedenis is zelfs zo bekend dat je hem eigenlijk vindt in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Alleen opmerkelijk is dat Matthäus, Marcus en Lucas hem ongeveer gelijk omschrijven, maar degene die hem net iets anders weergeeft, en met name het gesprek tussen Jezus en zijn discipelen, is Johannes. En ik moet je eerlijk zeggen, het was me nooit zo erg opgevallen totdat iemand mij daar een maand geleden op wees. En dan heb je soms dat er een gedachte in je hoofd geplant wordt die je niet meer kwijtraakt. Dus de afgelopen weken ben ik constant met één bepaalde gedachte geweest en daar wil ik vanmorgen over preken. En misschien wilt u wel weten welke die gedachte is, maar dan moet u toch even wachten. Want ik ga je eerst een klein beetje het decor van het verhaal schetsen. Jezus is actief als prediker, als wonderdoener in het noorden van Israël. En dan krijgt hij de boodschap dat zijn neef, Johannes de Doper, onthoofd is door koning Herodes. En dan besluit Jezus om het meer van Galilea over te steken met een boot en dan eigenlijk aan de andere kant in het gebied van Bethsaida te gaan zitten en in alle rust even bij te komen. Het probleem is alleen dat de mensen die bij hem waren zien waar Jezus naartoe gaat en langs de kust lopen ze dat hele stuk om uiteindelijk op Jezus' vakantiebestemming te komen. En dan zegt Matthäus zo mooi dat als Jezus uit die boot komt, dan zijn er al een aantal mensen, dan ziet hij de scharen, wordt met ontferming over hen bewogen en begint hen allerlei dingen te leren over het koninkrijk van God en hij geneest hun zieken. Maar dan op een bepaald moment begint het avond te komen. En Jezus wist, ik kan die mensen eigenlijk niet zo naar huis sturen, want ze hebben eigenlijk de hele dag niet gegeten. Ze waren er niet op voorbereid, ze hadden niet gedacht dat ik die tocht zou maken over dat meer. Dus ze waren gelopen en ze hadden eigenlijk bijna niets bij zich. En wat doet hij dan? Dan in die gebeurtenis, zo'n bijzondere nood die er is, dan doet hij 2 dingen. Hij gaat een weg zoeken om de menigte te voeden, maar gelijkertijd wil hij die gebeurtenis gebruiken om zijn discipelen geestelijke lessen te leren. Dat is dus eigenlijk een interessante les voor ons. Meestal, als dingen anders gaan dan we gepland hebben, dan wil Jezus daar ingrijpen, maar hij wil ons ook een les leren. En dat gebeurt hier ook. En wat doet hij dan? Dan richt hij zich tot Filippus en dan zegt hij: Filippus, waar zouden we brood kunnen kopen voor deze mensen? En waarom hij naar Filippus gaat, is omdat Filippus uit dat gebied komt. Hij is daar geboren, samen met Andreas. Dat is de plek waar ze vandaan komen. En het bijzondere is, de Bijbel zegt ook, het is een beetje een hele vreemde vraag. Dat zegt de tekst ook. Want Jezus wist eigenlijk, in die hele buurt kunnen we geen brood kopen. Moet je je voorstellen dat Jezus vanmorgen tegen je zegt, je bent de hele dag ergens buiten, en dan zegt hij: waar zouden we brood kunnen kopen om 50% van de tielenaren te kunnen voorzien van brood? Een ontbijtje kunnen geven, 50%. Want met de vrouwen en kinderen erbij, want die stonden er niet bij, praat je over een groep van 20.000 mensen. Interessante vraag. En het is een beetje een vreemde vraag. En je ziet ook heel duidelijk dat de Bijbel ons eigenlijk stelt dat Jezus die vraag stelt om twee redenen. Hij stelt die vraag om te kijken hoe gaan zijn discipelen nou reageren op zo'n vraag. Ze krijgen wat lessen in geloof. En tegelijkertijd staat erbij dat Jezus wist wat hij ging doen. En wat zo mooi is, is je ziet Filippus doen wat bijna iedereen doet. Op het moment dat je geconfronteerd wordt met een grote nood of een uitdaging, dan ga je eerst wat je gaat doen is kijken naar het probleem, je gaat kijken naar je middelen, je gaat berekenen en je komt tot een conclusie. En je hoort Filippus al bijna bij zichzelf denken, stel nu dat er onder al die mannen nog 200 mensen zijn die hun salaris van gisteren hadden. Je werd per dag betaald, een schelling per stuk. Schelling is ongeveer wat je per dag verdient. Als nou die 200 mensen, stel dat dat er zijn, dat geld zouden willen afstaan en we zouden voor die 200 schellingen brood kopen en we zouden iedereen zo'n klein stukje geven, dan is het nog niet genoeg. En Andreas die staat daarbij, die komt uit hetzelfde gebied en die zegt eigenlijk, heer, laten we even reëel zijn. Ik heb even rondgekeken en ik heb hier een jongetje, die heeft 5 broden en 2 vissen. Dat is helemaal niet toereikend. Dus wat wilt hij nou eigenlijk? En wat me trof in mijn voorbereidingen en wat me trof in die geschiedenis, is eigenlijk een zinnetje wat bestaat uit 2 woorden. Filippus zegt dit. Heer, er is niet genoeg om die mensen eten te geven. En als ik daarover nadenk, niet genoeg, en ik dacht over dat zinnetje na, dacht ik, hoe vaak gebruiken wij in ons leven niet dat ene zinnetje, niet genoeg? En wat dat ene zinnetje doet is, het belemmert ons om stappen te nemen die we zouden moeten nemen. Het belemmert ons om dingen te doen die we eigenlijk niet zouden moeten doen. Hoe vaak worden wij niet geleid door dat zinnetje, niet genoeg, nooit genoeg? Moet je je voorstellen, denk even aan jezelf na. Moet je voorstellen, je wordt ergens voor gevraagd. Het eerste wat je doet is naar je agenda kijken en zeggen, ik heb niet genoeg tijd. Ik heb niet genoeg middelen. Ik heb niet genoeg kennis. Ik heb niet genoeg mensen die me helpen. Ik heb niet genoeg, help me even, ik heb niet genoeg geld. Ik heb niet genoeg, wat? Zin. Ik heb niet genoeg, ja, ik heb niet genoeg. Of wat denk je hiervan? Je komt in een situatie tegen waarin je uiteindelijk teleurgesteld wordt in mensen. Omdat ze je niet genoeg erkenning geven. Omdat ze je niet genoeg respect tonen. Omdat ze je niet genoeg liefde en aandacht geven. En soms kom je zelfs tot ontdekking, als je erover nadenkt, dat jij niet genoeg liefde hebt en aandacht voor anderen. Niet genoeg. Niet genoeg. En dat raakte mij en dan dacht ik, Eugène, hoe vaak wordt jouw leven niet gekenmerkt door niet genoeg? En toen las ik een artikel, als goed niet genoeg is. Als goed niet goed genoeg is. Ik zal een stukje voorlezen. Ik dacht dat het in groep 7 van de basisschool begon, bij de CITO-toetsen. De docent vertelde continu hoe belangrijk het was om goed te scoren. Natuurlijk trekken niet alle kinderen zich daar wat van aan, maar ik was zo'n meisje die niemand teleur wilde stellen. Ik bereidde me dat in de puntjes voor, oefende uren achter elkaar. Op het VWO haalde ik alleen maar goede cijfers. Ik had wel bepaalde rituelen. Op de nacht voor het proefwerk legde ik mijn boeken open naast mijn bed. Ik dacht, als ik dat doe, dan ben ik zo met de stof bezig dat het gewoon niet fout kon gaan. Eva kijkt zelfverzekerd uit haar ogen. Niemand zou op het eerste gezicht vermoeden dat ze constant aan het piekeren is. Zelfs spreekt ze liever over de angst om niet aan de verwachtingen van anderen te voldoen. Niet genoeg te zijn. Bij het woord falans denkt ze aan mensen die het moeilijk vinden om presentaties te geven voor een grote groep. Ik heb daar nooit moeite mee gehad en ik ben niet mensenschuw. Maar ik heb altijd tegen mezelf gezegd dat dingen me niet zouden lukken. Ze reisde binnen 4 jaar door zowel de universitaire bachelor als haar master. En de rest van haar leven had ze helemaal voor ogen. Ze wilde gaan werken bij het ministerie. Tijdens haar stage bleek dat helemaal niet zo leuk te vinden. Ze wist niet meer wat ze wilde en een periode van werkeloosheid brak aan. Ze solliciteerde op allerlei soorten banen en werd steeds nergens aangenomen. En de negatieve gedachten werden daardoor steeds sterker. Had ik maar nooit een brief geschreven. Wat denk je nou, dat ze jou willen? je bent niets waard. Ik trok het me erg aan dat ik geen baan kon vinden. Misschien wel omdat ik voor het eerst in mijn leven echt ergens in faalde. Op een gegeven moment voelde ik me zo rot dat ik niet meer gezond vond. Ik huilde een maand lang. Het ging zelfs zover dat ik vond dat ik helemaal geen goede dochter was voor mijn ouders. Wat zouden mijn ouders nu met mij, dacht ik. Ze hadden een veel leukere en gezellige dochter moeten hebben. Niet genoeg. Ik voldoe niet aan de verwachtingen van mijn omgeving. Ik voldoe niet aan de verwachtingen van mijn ouders. Niet genoeg. En toen ik daarover nadacht en wat googelde, kwam ik tot ontdekking hoe dat woord niet genoeg een menselijk verschijnsel is. Honderden, duizenden artikelen vind je met niet genoeg dit, niet genoeg dat, niet genoeg dat. Maar weet je wat ik ook ontdekte? Dat woord niet genoeg ook het leven beheerst van mannen en vrouwen die door God geroepen worden in de Bijbel om iets te doen voor God. Ik zou een paar voorbeelden noemen. Zo is er een man die opgroeide aan het hof van Farao, hoewel hij daar eigenlijk niet eens thuis hoorde. Hij was door de dochter van Farao gevonden in een mandje aan de kant van de Nijl. Hij was achtergelaten door zijn ouders, omdat die bang waren dat diezelfde Farao dit jongetje zou doden. Hij kreeg een geweldige opleiding aan het hof van Egypte. En uiteindelijk werd hij klaargemaakt om ergens in die geschiedenis van Egypte een belangrijke rol te spelen. Totdat hij rond zijn 40ste ontdekte dat zijn roots lagen, niet op het hof bij Farao, maar ergens bij een volk wat onderdrukt werd en gebruikt werd om stenen te bakken, om uiteindelijk slavenwerk te doen. En ergens kwam er een idee in zijn gedachten van, zou het mogelijk zijn dat ik opgeleid word om dit volk uiteindelijk te bevrijden? Het is net een sprookje. Alleen het eindigt niet als een sprookje. Want op een bepaald moment doodt hij een Egyptenaar en moet hij vluchten. En hij verdient zijn kost 40 jaar lang in de woestijn als schaapherder. En dan lezen we dat hij een bijzondere ontmoeting heeft met God. En terwijl hij die geweldige ontmoeting heeft met God, zegt God tegen hem, ik geef je de opdracht om datgene te doen wat je 40 jaar daarvoor had. En deze man, we kennen hem, Mozes, begint te rekenen, begint een calculatie te maken. En zijn calculatie is, ik ben niet genoeg. Ik heb niet genoeg gezag, ik kan niet genoeg krachtig spreken, ik heb niet genoeg middelen om Farao te overtuigen dat hij het volk moet laten gaan. Niet genoeg. Ja, ik moet denken aan een andere jonge man die leeft in angst voor de Midianieten, die elk jaar de grens overstaken om het hele land Israël leeg te roven. En op een bepaald moment ontmoet deze jonge man op een bijzondere wijze God. En hij krijgt een opdracht om het land te bevrijden van de Midianieten. En in plaats dat hij nadenkt wie hem die opdracht geeft, vergeet hij dat ter plekke. Hij kijkt naar de menselijke omstandigheden, maakt een calculatie en zegt tegen de Heere God, u maakt een vergissing. Ik heb niet genoeg ervaring, ik heb niet genoeg kennis. Mijn netwerk is absoluut te klein om de juiste mensen te vinden om een leger te leiden om dit te gaan doen. Niet genoeg. Ik moet denken aan een jong meisje, wat op een hele bijzondere wijze koningin wordt van een groot rijk van de Meden en Persen. Een rijk wat zich uitstrekte van India tot Ethiopië, 127 gewesten. Wat eigenlijk niemand wist alleen, is dat zij een Jodin was en behoorde bij het Joodse volk. En juist in dat grote rijk was er één man die zo enorm de Joden haatte, dat hij probeerde op allerlei manieren het volk te vernietigen. En het lukte hem om een wet af te vaardigen dat op de 13e van de 12e maand, in die ene dag, iedereen in dat grote rijk de Joden mocht doden en hun bezit mocht innemen. En aangezien de Joden rijk waren, was dat een uitdagende uitdaging. En is er een oom van dat meisje, die gaat naar dat meisje toe en die zegt, weet je, je moet naar de koning gaan en om genade bidden. En dat jonge meisje, die koningin is, maakt een calculatie en die zegt, ik heb geen genoeg mogelijkheden om naar de koning te gaan. Want je kunt alleen maar naar de koning gaan als hij je roept. Niet genoeg. Moet doorgaan? Niet genoeg. Nooit genoeg. Het gaat hem niet worden, wat er ook gebeurt, wie mij ook daarvoor roept. Ik zou er heel veel kunnen vertellen. Maar ik ga even terug naar dat verhaal van Jezus. Wat me opvalt is dat Jezus iets heel bijzonders doet. Hij neemt het niet genoeg en maakt er overvloed van. Want hij luistert naar zijn discipelen. Hij gaat niet met ze in discussie. Hij pakt 2 broden en 5 broden en 2 visjes. Hij bidt tot zijn vader, hij deelt het uit. En er is zoveel dat de mensen eten en eten en eten en eten tot het er bijna strot uitkomt. En op een gegeven moment zegt hij, alles wat over is, gaat maar verzamelen. Want er mag niks verloren gaan. En er zijn 12 manden. Overvloed. Dat is interessant. Blijkbaar heeft niet genoeg dus niet het laatste woord. Wij dienen dus een God die in staat is om van niet genoeg overvloed te maken. En dat is een interessante gedachte. Hij kan overvloed maken. En ik heb me afgevraagd toen ik daar dat gedeelte las. En er staat boven de wonderlare spijziging. Staat er heel netjes boven. Dat ik heb van gedacht, wat zou Filippus gedacht hebben toen hij aan het uitdelen was? Wat zou er eromheen gegaan zijn? Zou hij zijn les geleerd hebben? Zou hij zijn les geleerd hebben? Ik denk dat ze wel iets hadden om over te praten samen. En ik vraag me af of hij begrepen heeft dat de Heer die hij volgt in staat is om van niet genoeg, nooit genoeg, overvloed te maken. Ik geef even terug naar die drie mannen. Mozes, Gideon en Esther. En als je een verhaal valt, dan valt het me op dat God niet probeert tegen deze mensen te zeggen, ah joh, het valt wel mee, je hebt wel genoeg. Hij zegt niet dat dat niet genoeg en niet is. Hij accepteert dat wat ze zeggen waar is. Maar hij zegt dat niet genoeg heeft niet het laatste woord. Want ik ben de God die van niet genoeg genoeg kan maken. Dus wat zegt hij heel duidelijk? Hij zegt tegen Mozes, ik weet je tekortkomingen. Ik weet dat je niet goed kan spreken. Ik weet dat je niet alle middelen in jezelf hebt om Farao te overtuigen. Dus ik ga met je mee en we gaan samen gewoon 12 plagen doen. Dat wil zeggen, ik doe ze en jij vertelt het. We doen dat samen. En we gaan samen zorgen dat ze eruit komen. En tegen die Gideon zegt ze, Gideon, ik weet dat je onervaren bent en niet bekwaam. Maar dat vraag ik niet van je. Ik vraag niet dat je bekwaam bent. Ik vraag ook niet dat je ervaring hebt. Ik vraag dat je gewoon mij volgt, stap voor stap. Doe gewoon maar wat ik je vandaag opdraag en kijk maar wat ik je morgen opdraag. En ik weet dat je netwerk te klein is, maar weet je, ik kan een leger van 185.000 man verslaan door 300 maloten die drinken als honden. Dus waar hebben we het over? Waar hebben we het over? Niet genoeg heeft niet het laatste woord. En Esther, ik weet dat je niet zomaar tot de koning kan komen, maar zou het kunnen zijn, zegt dan die oom tegen Esther, dat uiteindelijk God je geplaatst heeft op die plek, opdat hij dat niet genoeg van jou wil nemen en op een of andere manier jouw vindingrijkheid wil brengen om uiteindelijk toch te zorgen dat het volk gered wordt. Niet genoeg. Nooit genoeg. Het heeft niet het laatste woord. De vraag vanmorgen is, als u naar uzelf kijkt, wat zegt God vanmorgen tegen u? In hoeverre wordt u geleid door het niet genoeg syndroom? Wat weerhoudt u om stappen te zetten waarvan u diep in uw hart weet, ik moet die stappen zetten. Maar ik zet ze niet. Want ik heb niet genoeg. Dat wij in onze baptistenkringen een term kennen, ik ben niet goed genoeg om gedoopt te worden. Ken je dat? Je moet ergens aan voldoen, een bepaalde, wat het mag zijn, ergens iets zweverig hebben. Als je dat ongeveer hebt, dat niveau, dan kun je gedoopt worden. Ik ben niet goed genoeg om een bepaalde functie in een gemeente te doen. Want ja, ik kijk om me heen naar anderen en die doen het toch beter. Ik ben niet goed genoeg. Niet genoeg. Misschien zeg je, ik weet dat ik bepaalde dingen moet doen in mijn leven, bepaalde stappen moet zetten. Maar ik ben niet sterk genoeg om die bepaalde stappen te zetten of die bepaalde zonde in mijn leven te overwinnen. Niet genoeg. Ik heb het geprobeerd in eigen kracht en het is niet gelukt. In hoeverre worden wij geleid door dat kleine zinnetje, niet genoeg? Bewust, onbewust, het zit ergens in ons hoofd. En wat me opvalt is, dat in mijn Bijbel, toen ik dit geschiedenis las over die wonderbare spijziging, toen stond daarboven de eerste wonderbare spijziging. Het interessante is dat in Matteüs 14 wordt die omschreven. En één hoofdstuk later wordt er gesproken over de tweede wonderbare spijziging. De aantallen zijn verschillend. Het gaat over 7 broden en een paar visjes. Het gaat over 4000 man. Maar weet je wat opmerkelijk is? Er gebeurt precies hetzelfde. De discipelen die de eerste wonderbare spijziging hebben meegemaakt, waren diep onder de indruk ervan vandaag. Maar morgen is morgen. Hè? Morgen heb ik weer niet genoeg. Toen dacht ik, wat zijn ze hard leerd. En toen keek ik even in de spiegel en toen dacht ik, Eugène, wat ben jij vaak hard leerd. Want op het moment dat ik niet genoeg heb en God leert mij om te gaan werken vanuit degene die niet genoeg is, kan overvloed geven, dan tier ik daar een aantal dagen op. En dan lijkt het wel of het ergens weer wegcijpelt in de grond. En er gebeurde net iets anders, een andere situatie. Die situatie hier was ook anders. Het was op een andere plek. Hier hadden de mensen bijna 3 dagen niet gegeten. Ik kon me voorstellen dat ze de eerste dag die ze elkaar aangekeken hebben, zeggen, hey, het is eind van de dag, kijk wat Jezus vandaag doet. Maar er gebeurt helemaal niks. De volgende dag gebeurt ook niks, dus ik denk dat ze elkaar aangekeken hebben en zeggen, dit gaat nog heel lang duren. Maar hoe dan, Jezus deed gewoon de 3e dag. Dus het kan zijn dat het niet op jouw tijdstip gebeurt, dat hij van niet genoeg overvloed maakt. Dat het net iets anders gaat dan jij gedacht hebt. En net op een ander moment. Ik kan me voorstellen dat ik geraakt werd door zo'n klein woordje. Niet genoeg. En ieder van ons zegt, moet zelf antwoord geven hoe dat in zijn leven zit. Vorige week sprak ik in onze gemeente. 2 weken terug was het alweer. Er was inderdaad een man die naar me toe kwam en zei, ik kom nog niet zo lang in deze gemeente. En eigenlijk weet ik niet genoeg om een keuze te maken voor Jezus. En toen zei ik tegen hem, zou het kunnen zijn dat je dat aan de kant moet leggen en moet zeggen, ik weet niet genoeg, maar Jezus weet een heleboel over wat ik nodig heb om een keuze te maken. Moet ik misschien gewoon met hem een Alfa-cursus gaan doen, samen met hem iets gaan doen, om te ontdekken dat hij van het niet genoeg overvloed kan geven. Want Jezus zegt, ik ben gekomen opdat zij leven hebben in al zijn volheid. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben in overvloed. Dat is wat God ons wil geven. Hij wil niet dat we leven met dat niet genoeg. En toen dacht ik bij mezelf, waar zit het nou bij mezelf pijnlijk? En denk ik, soms herken ik wel eens dat ik soms wat meer bevestiging zou willen hebben dan je krijgt. Ken je dat? Soms wat meer aandacht. Schouderklopje. En de Heer zegt, moet je goed luisteren, mijn genade is je genoeg. Want dat was interessant. Ik eindig met die tekst van de apostel Paulus. De apostel Paulus wordt beperkt in zijn leven door ziekte. En ik hoor hem erg, ik bidden, Heere God, ik heb niet genoeg gezondheid om u te blijven dienen. Heer, ik heb niet genoeg. Als u nou zorgt dat ik genoeg heb, dan kan ik. En tot 3 keer toe krijgt hij het antwoord, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht openbaart zich ten volle in jouw zwakheid. En soms zegt de Heer wel eens tegen mij, Eugène, als ik je een schouderklopje geef, is dat niet voldoende. Als mensen dat dan soms niet doen, het zij zo. Maar anders ga je vertrouwen op schouderklopjes. Dan ga je door het leven heen van, hier is iemand die een schouderklopje nodig heeft. Is het niet, als ik je een schouderklopje geef, is dat niet voldoende. Want mijn genade is jou genoeg. Ja? Dat is wat ik vanmorgen met jullie wilde delen. Laten we samen bidden. Vader, we danken u dat we zo deze morgen gewoon naar dat woord van u mogen kijken, wat zo heel praktisch is, maar wat tegelijkertijd ook zo heel menselijk is. Wij herkennen ons denk ik allemaal wel in Filippus, wij herkennen ons allemaal wel in een Andreas, wij herkennen ons allemaal wel in die discipelen, die geneigd zijn om te kijken naar wat er niet is, in plaats van te kijken naar degene die overvloed kan geven. We danken u voor die woorden die u zelf uitspreekt, dat u gekomen bent om een leven te geven in al zijn volheid. U bent gekomen om leven te geven dat in overvloed. En we bidden dat u dat in ons leven wil doen. En we willen u bidden dat u ons verlost van het niet genoeg syndroom. Van het nooit genoeg syndroom. En dat we leren om dat af te leggen. En ons te richten op de Heer die in alle opzichten overvloed geeft. En daar waar we die overvloed op dit moment nog niet ervaren. Dat we troost putten uit die woorden die u gesproken heeft tegen de apostel Paulus. Wanneer u zegt dat in onze zwakheid uw kracht ten volle geopenbaard kan worden. We bidden dat en we danken u daarvoor en bidden dit in Jezus' naam. Amen.